Good morning.
Hele goede morgen.
It's a privilege again to come and share the God's word with you.
Het is opnieuw een voorrecht om hier te mogen zijn en Gods woord met u te mogen delen.
It is a privilege, but also I always say great responsibility.
Het is niet alleen een voorrecht, en ik zeg dit vaker, het is ook een grote verantwoordelijkheid.
We stand on a text on the theme Bread of Life Part 2.
We zijn, het thema van vandaag is het brood des levens, het tweede deel daarvan.
So, fasten your seatbelt.
Ik zou willen vragen om uw gordel vast te maken.
It could be a little bumpy road on this text.
Het kan een heftige rit gaan worden.
The text for today is from John 6.
Ons tekstgedeelte vandaag komt uit Johannes hoofdstuk 6.
Verses 35 to 44.
Ik zal Clive vragen om dat tekstgedeelte met ons te lezen. Laten we met elkaar lezen Johannes hoofdstuk 6, vanaf vers 35 tot en met 44. En daar lezen we het volgende. En Jezus zei tegen hen: Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader, die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem, die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En zij zeiden, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde dan en zei tegen hen, mor niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij de vader die mij gezonden heeft, hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Let us quickly pray.
Laten we kort bidden met elkaar.
Father, we come to you this morning.
Vader in de hemel, wij komen deze ochtend bij u.
Please help us when we go through this text.
Help ons, Heer, als wij dit tekstgedeelte gaan behandelen.
Lord, help me.
Heer, help mij.
Help Clive when he translates.
Help Clive ook wanneer hij vertaalt.
For your glory, for your praise.
Voor uw glorie en voor uw heerlijkheid.
Amen.
Amen.
Christian heart hates the world and what it represents.
Het christelijke hart dat haat de wereld en haat waar de wereld voor staat.
We desire to believe. We desire to trust.
We verlangen ernaar om te geloven. We verlangen ernaar om te vertrouwen.
But many indeed, most of our fellow men in this world live in unbelief.
Maar velen, misschien sterker nog, de meeste van onze medemensen die in deze wereld leven, die leven in ongeloof.
The entire view of the world is based upon rejection of the claims of Jesus Christ.
Hun volledige wereldbeeld is gebaseerd op het verwerpen van de claims van de Heere Jezus Christus.
Their disbelief in his person and his work.
En hun wereldbeeld is ook gebaseerd op ongeloof. Daar waar het gaat om zijn persoon en om zijn werk.
Why?
Waarom is dat?
Why does Christian heart long for Christ?
Waarom verlangt het christelijke hart naar de Heere Jezus Christus?
While others hate him.
En waarom zijn er anderen die hem haten?
And use his name as a curse.
En die zijn naam als een scheldwoord gebruiken.
Why does believer hate sin?
Waarom haat de gelovige de zonde?
Fight sin.
Waarom vecht hij tegen de zonde?
Repents from sin.
Waarom bekeert hij zich van de zonde?
While others delight and celebrate in sin.
Terwijl er anderen zijn die zich verlustigen en die feest vieren over de zonde.
Why do we long for God's grace while others don't even have a sense of their desperate need?
Waarom verlangen sommigen naar de genade van de Heere God, terwijl er anderen zijn die zich op geen enkele manier bewust zijn van hun grote en dringende nood?
In our personal evangelism, we can witness that as a first hand.
In onze persoonlijke evangelisatie kunnen we dat eigenlijk als ooggetuigen waarnemen.
Maybe,
uit eerste hand waarnemen.
Maybe probably you have a lot of examples.
En de meeste van jullie hebben waarschijnlijk daar veel voorbeelden van.
In my local gym, when possible,
in mijn plaatselijke sportschool, als het mogelijk is,
I proclaim the gospel of Jesus Christ.
Dan verkondig ik daar het evangelie van de Heer Jezus Christus.
Jesus came to save sinners. Come to Jesus and repent and believe in him.
De Heer Jezus kwam om zondaren te redden. Kom tot de Heer Jezus. Geloof, bekeer je en kom tot hem.
There's a lot of discussions. There's the same boss of people, but the main message is come to Christ, repent and believe.
Dat is de boodschap die daar verkondigd wordt. Het leidt tot veel discussies, maar dat is de hoofdboodschap. Kom, bekeer u en geloof het evangelie.
Unexpectedly, this time I was overtaken by a young lady who was also Christian.
Heel onverwachts werd ik dit keer, toen ik dus in die sportschool was, als het ware verrast door een jonge dame die ook christen was.
Passionately evangelizing in the gym.
Die heel gepassioneerd aan het...
True story.
Dit is een waar gebeurd verhaal. Ze was heel gepassioneerd aan het vertellen over de Heer Jezus, aan het evangeliseren.
During a discussion where we are all trying to exercise.
En gedurende deze discussie, terwijl we allemaal nog steeds probeerden om onze oefeningen uit te voeren.
People fail to recognize the Christ.
Lukte het de mensen niet om de Heer Jezus Christus te herkennen.
They need for Christ.
En om te herkennen dat ze hem nodig hebben.
Call for repentance they find offensive.
En de oproep om te bekeren, die was voor hen aanstootgevend.
For them Jesus is just a myth.
Voor hen is Jezus niet veel meer dan een mythe.
You can imagine that interaction and discussions in the gym.
En u kunt zich voorstellen alle discussies en gesprekken die zich daar in de sportschool, die daar plaatsvonden.
What about all other religions, they say?
Hoe zit het dan met al die andere religies?
We were told that we are spreading fear.
Er werd ons verteld dat we angst aan het verspreiden waren.
Why just don't you share the love of God?
Waarom vertellen jullie niet gewoon over de liefde van God?
Unconditional love of God.
Zijn onvoorwaardelijke liefde.
All of this was uncomforting to them.
En dit was allemaal heel oncomfortabel voor hen.
But one of them.
Maar er was één van hen.
Somehow had accepted the prayer for his bad knee from this young lady.
Een van hen die had wel het gebed voor zijn pijnlijke knie geaccepteerd van deze jonge dame.
It's all happening in the gym, hè?
En dit gebeurt allemaal in die sportschool.
He possibly wanted Jesus to heal him.
Hij wilde waarschijnlijk wel dat de Heer Jezus hem zou genezen, zijn knie zou herstellen.
But not to save him from his sins.
Maar waarschijnlijk niet dat de Heer Jezus hem zou redden van zijn zonde.
Because he didn't have a need for it.
Want hij zag daar geen noodzaak toe.
Like in our text in John 6.
Net zoals in ons tekstgedeelte in Johannes hoofdstuk 6.
So eager to have a miracle and the benefits of Christ.
Zo enthousiast zijn, zo gewillig zijn om de wonderen en de voordelen van de Heer Jezus Christus te ontvangen.
And not to have him as a bread of life.
Maar niet om hem te ontvangen als het brood.
As the main source of life.
Als de hoofdbron, als de bron van het leven.
They listen, but they don't understand.
Ze luisterden, maar ze begrepen het niet.
In John 6, in this chapter, Christ proclaimed himself as the bread of life.
In Johannes hoofdstuk 6, in dit hoofdstuk, verkondigt de Heer Jezus Christus zichzelf als het brood des levens.
I am bread of life, verse 35.
Vers 35, ik ben het brood des levens.
The one coming to me will not hunger, And the one believing in me will never thirst.
Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
Jesus makes that a direct connection. Bread from heaven is Jesus Christ himself.
De Heer Jezus legt een direct verband. Het brood dat uit de hemel komt.
It is not a physical food, but a life-giving person.
Het brood dat uit de hemel komt, dat is de Heer Jezus Christus zelf. En het is niet een fysiek voedsel, het is een persoon die leven geeft.
It is clear from what Jesus speaks that he always intended to direct his listeners to himself.
Uit de manier waarop de Heer Jezus spreekt, blijkt dat hij altijd de bedoeling heeft gehad om zijn luisteraars naar zichzelf te leiden.
As the source of all spiritual life.
Als de bron van alle geestelijk leven.
His actions in feeding the 5000 prior day should have communicated this to people.
En wat hij die voorgaande dag deed, het voeden van de 5000, dat was eigenlijk, dat had die boodschap over moeten brengen aan de mensen.
When he says I am, he proclaims his divine.
Wanneer hij zegt ik ben, dan verkondigt hij daar dat hij goddelijk is.
But they're more interested in benefits of Christ, but not in Christ himself as a source of the life.
Ze waren meer geïnteresseerd in de voordelen die Christus bracht, maar niet zozeer in hem als de bron van het leven.
Jesus openly proclaims the truth about his person, that he is the bread of life.
De Heer Jezus die verkondigt openlijk de waarheid over zijn persoon, namelijk dat hij het brood des levens is.
And the one believing in him will not hunger and never thirst.
En dat wie in hem gelooft niet zal hongeren en niet zal dorst hebben.
But then goes on to say, verse 36.
Maar dan gaat de Heer Jezus verder en zegt hij in vers 36.
But I spoke to you because you have seen me. And yet, you have not believed.
Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt. En toch gelooft u niet.
Christ speaks plainly, lovingly and openly to the people.
De Heer Jezus die spreekt heel duidelijk en heel openlijk en heel liefdevol tot de mensen.
For it is obvious that the signs alone did not communicate the truth to the people.
Maar het is duidelijk dat de wonderen, de tekenen zelf, niet de waarheid overbrachten aan de mensen, aan de menigte.
They have not believed on Christ, even though they have seen his power.
Ze hebben niet geloofd in Christus, terwijl ze wel zijn kracht hebben gezien.
But they did not come to the truth, to the true faith.
Maar zij kwamen niet tot het ware geloof.
In him.
In hem, in de Heer Jezus.
Based on having seen his miraculous actions.
Dat deden ze niet op basis van de wonderlijke werken die ze hebben gezien.
Why do some see and yet not believe?
Waarom is het zo dat er mensen zijn die zien, maar toch niet geloven?
Why do others see and believe?
En waarom zijn er anderen die zien en geloven?
The people we read in this text has been exposed to Jesus.
De mensen waarover we lezen in ons tekstgedeelte, die zijn als het ware blootgesteld aan de Heer Jezus.
They had sat under his teaching.
Ze hebben onder zijn onderwijs gezeten.
They had seen the miracles.
Ze hebben de wonderen gezien.
But yet they have not yet believed.
En toch zijn ze niet tot geloof gekomen.
Why?
Waarom?
Simply put, they lacked the ability.
Heel simpel gezegd, hadden ze niet het vermogen daartoe.
Verse 37 is a crucial text.
Vers 37 is een hele cruciale tekst.
Jesus said to the people.
De Heer Jezus zegt tegen de menigte.
All that Father gives me will come to me.
Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen.
And the one who comes to me, I will by no means cast out.
En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen.
Dr. R.C. Sproul comments on this text.
Dr. R.C. Sproul die gaf commentaar op deze tekst.
If we could understand the import and the meaning of this single verse of the scripture.
Als we het belang en de betekenis van dit ene vers in de schrift zouden kunnen zien, zouden begrijpen.
All our theological battles of all ages over election, divine sovereignty.
Dan zouden al onze theologische discussies die door de eeuwen heen gevoerd zijn over de uitverkiezing en over soevereiniteit.
And the human responsibility would just vanish.
En over de menselijke verantwoordelijkheid, die zouden allemaal verdwijnen.
Jesus spoke here about those who come to him.
De Heer Jezus sprak hier over de mensen die tot hem zouden komen.
Respond to him.
Die op hem zouden reageren.
Receive him.
Die hem zouden ontvangen.
Embrace him.
Die hem zouden omarmen.
And place their trust in him.
En die hun vertrouwen volledig op hem zouden stellen.
And about how they are motivated to do that.
En over hoe zij gemotiveerd konden worden om precies dat te doen.
With these words, Jesus taught those who were gathered.
Met deze woorden leerde de Heere Jezus aan de menigte die samengekomen was.
Including his disciples.
Inclusief zijn discipelen.
That they are number of the people whom the Father has determined to come to the Son.
Dat er een aantal mensen is dat God van tevoren heeft vastgesteld die tot de Zoon zouden komen.
They are gifts of the Father to the Son.
Het zijn geschenken van de Vader aan de Zoon.
Therefore,
daarom,
he determined not just to make salvation possible.
Daarom besloot hij om niet alleen om de verlossing, om de redding mogelijk te maken.
And the step back and cross his fingers.
En wat de Heer Jezus niet deed, was daarna een stap terug doen en als het ware duimen draaien.
Hoping and passively standing that somebody would take advantage of the ministry of Jesus.
En dat hij daar als het ware heel passief hopend was dat er ook maar iemand zou zijn die gebruik zou maken van de bediening van de Heer Jezus.
No.
Nee.
This is not the picture we find in verse 37.
Dit is niet het plaatje dat we in vers 37 terugzien.
God the Father from all eternity.
Het is God de Vader die van eeuwigheid af
determined to make salvation certain.
Besloten heeft dat redding zeker is.
For those who have determined to give to his son.
Voor hen die waarvan hij besloten heeft dat hij hen aan de Zoon geeft.
The Father and the Son powerfully and unfailingly accomplish their desires.
De Vader en de Zoon die laten heel krachtig en ook feilloos zien dat ze hun verlangens tot uiting brengen.
And are completely able to bring each and every elect one to a salvation.
En dat ze volledig in staat zijn, de Vader en de Zoon, om iedere en elke uitverkorene tot redding, tot verlossing te brengen.
All that Father gives me will come to me.
Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen.
Well, that's a rock of offense.
Nou, dat is een steen des aanstoots.
For some people.
Voor sommige mensen.
The stone which we trip over.
Het is de steen waarover we struikelen.
For that verse suggests.
Want dit vers dat suggereert.
And I repeat, suggests.
En ik herhaal, dat suggereert.
That God never intended to save everyone.
Dat God nooit de intentie heeft gehad om iedereen te redden.
That's why many Christians struggle, or maybe you still struggle with this doctrine of limited atonement.
Dat is waarom veel christenen moeite hebben en misschien dat u ook nog steeds moeite heeft met deze leerstelling over de beperkte verzoening, limited atonement.
Even in our last QA session on our study on the letter L.
Zelfs tijdens onze laatste vraag en antwoord sessie toen we de letter L van Judith bestudeerden.
Last question on limited atonement, if you still remember.
Tijdens die laatste vraag over de beperkte verzoening, als u het zich nog kunt herinneren.
We can feel the tension.
Dan kon u de spanning misschien wel voelen.
And when the verses were quoted from Romans 9 as a response to that tension.
En als een reactie op die spanning werden er versen vanuit Romeinen hoofdstuk 9 geciteerd.
Beloved, dear brothers and sisters in Christ.
geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus Christus.
Many people, and maybe some of us.
Veel mensen en misschien ook enkele van ons.
We want to read the statement of Jesus this way.
Wij willen graag het statement dat de Heer Jezus Christus deed, willen we graag als volgt lezen.
All who come to me, the Father will give it to me.
Alle die tot mij komen, die zal de Vader mij geven.
All who come to me, the Father will give it to me.
Alle die tot mij komen, zal de Vader mij geven.
But that's Arminianism.
Dat is Arminianisme.
We come, we decide.
Wij komen, wij besluiten.
Then the Father recognizes our decision and makes us gifts to the Son.
Vervolgens herkent de Vader ons besluit en maakt ons tot een geschenk voor de Zoon.
But that is not what Jesus taught in this text.
Maar dat is niet wat de Heer Jezus ons leerde in dit tekstgedeelte.
Jesus says, all that Father gives me will come to me.
De Heer Jezus zegt, alle die de Vader mij geeft, die zullen tot mij komen.
Which means the ones whom Father has given to Jesus will come to Jesus.
Dat betekent dat zij die door de Vader aan de Heer Jezus zijn gegeven, ook tot de Heer Jezus zullen komen.
Every one of them.
Elk en ieder van hem.
What we see here is the complete rulership of God is manifest.
We zien hier dat de volledige heerschappij van de Heere God gemanifesteerd wordt, zichtbaar wordt.
The Father is the one who gives.
De Vader is degene die geeft.
His actions is the primary cause.
Zijn handelen, zijn acties zijn de primaire oorzaak.
His action must be first.
Zijn handelen, dat moet als eerste plaatsvinden.
Nothing is said in this text.
Er is niets in dit tekstgedeelte.
About the father's giving of the people as being based upon anything in or off of those people themselves.
Er is niets in het tekstgedeelte dat suggereert dat het geven van de Vader dat gebeurt op basis van iets in of iets van de mensen zelf.
In fact, such an idea would be exactly opposite of what the Lord is saying.
Sterker nog, zo'n idee, zo'n gedachtegang, dat zou volledig contra tegenovergesteld zijn aan wat de Heer Jezus hier zegt.
In the text, Christ is explaining the unbelief of the man who are standing before him.
In het tekstgedeelte legt de Heer Jezus Christus uit, legt hij uit dat wat het ongeloof is van de mensen die voor hem staan.
Why do they disbelieve?
Waarom geloven ze hem niet?
Because they are not of those who have given them by the Father.
Omdat zij niet degene zijn die door de Vader gegeven zijn.
The Father's choice results in the man's acceptance of Christ's claims.
Het is de keuze van de Vader die leidt tot of die resulteert in het door de mens aanvaarden van de claims van de Heer Jezus.
Or otherwise by default man sinfully rejects him.
En anders leidt het per definitie tot een zondig verwerpen van de Heer Jezus.
Man's actions will never determine God's decisions.
De acties of de handelingen van de mens zullen nooit Gods beslissingen bepalen.
God's decree rule over the decisions over the creature and the mankind.
Gods decreten zijn soevereine besluiten die heersen over of die heersen boven de besluiten van de schepselen en van de mensheid.
Let's look at the final part of this statement, verse 37b.
Laten we naar het laatste gedeelte van dit statement kijken in vers 37b.
And the one who comes to me, I will never cast out.
En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen.
Literally, the Greek reads, the one coming to me, no, never shall I cast out.
Letterlijk staat er in het Grieks zoiets als het volgende. Degene die tot mij komt, nee, nooit zal ik hem uitwerpen.
The language strongly denies that is at all possible that Lord Jesus would ever cast one out who comes to him for refuge.
Dit taalgebruik laat heel sterk zien dat het op geen enkele wijze mogelijk is dat de Heere Jezus ooit iemand die tot hem komt om daar te schuilen, dat hij die zou uitwerpen.
The one who trusts in him for salvation.
Degene die vertrouwt op de Heere Jezus Christus voor zijn of haar redding.
There is simply no possibility of this taking place.
Er is geen enkele mogelijkheid dat dit zal plaatsvinden, namelijk dat de Heere Jezus zo'n persoon zou uitwerpen.
Christ gives his word.
De Heer Jezus Christus geeft zijn woord.
His promise.
Zijn belofte.
His guarantee.
Zijn garantie.
That those very souls who come to him for rest.
Dat die vermoeide zielen die tot hem komen voor rust.
Said, I will never turn you away.
En de Heer Jezus zegt daar, ik zal je geenszins uitwerpen.
I will never cast you out.
Ik zal u nooit uitwerpen.
Once I have given you refuge.
Nadat ik u een schuilplaats heb gegeven.
Jesus said,
de Heer Jezus zei.
All the Father gives me will come to me.
Alle die de Vader mij geeft, die zullen tot mij komen.
And when they come to me, I will never be sent out.
En als ze tot mij komen, zal ik ze geenszins uitwerpen.
They will never be separated out.
Ze zullen nooit van mij gescheiden worden.
They are mine forever.
Ze zijn van mij voor altijd.
Eternally secure in Christ.
Voor eeuwig veilig, zeker in de Heer Jezus Christus.
The Christian finds these words to be worth more than all gold in the world.
Voor de Christen zijn deze woorden meer waard dan al het goud in de wereld.
By these words. Come immediately after strong, inescapable proclamation.
Maar deze woorden die komen meteen na een hele sterke en onvermijdelijke uitspraak.
Proclamation of the sovereignty of God in saving man.
Een uitspraak over de soevereiniteit van God over het redden van de mensen.
Great promises are normally found upon strong doctrine.
Grote beloftes die vinden we meestal terug. Na sterke, krachtige leerstellingen, doctrines.
This is no exception.
En dit hier is geen uitzondering.
One cannot logically believe in the perseverance of saints.
Iemand kan niet logischerwijs geloven in de volharding van de heiligen.
Without first believing in the electing grace of God.
Zonder eerst te geloven in de verkiezende genade van de Heere God.
Apostel Paul understood this. Very well.
De apostel Paulus die begreep dit heel goed.
When he proclaimed in the Romans 9.
Toen hij verkondigde in Romeinen hoofdstuk 9.
That nothing is able to separate us.
In Romeinen hoofdstuk 8 dat er niets is wat ons maar kan scheiden van de liefde van de Heer Jezus Christus.
From the love of God.
Van de liefde van de Heer Jezus
Christ
Christus.
The Jesus.
In Christus Jezus.
How did he come with that? Why there is a connection?
Hoe komt Paulus daaraan? En wat is het verband, de connectie hiermee?
In Romans 8. I mean, let's quickly.
Laten we daar naar kijken. Romeinen hoofdstuk 8.
Paul speaks about this God's everlasting love.
Paulus spreekt over de eeuwigdurende liefde.
We have no time to go through all the text, but we see that Paul talks about nothing can separate us from the love of God.
We kunnen niet door de hele tekst heen gaan.
Life, death, persecutions, everything.
Maar we zien dat er niets is dat ons kan scheiden van de liefde van de Heere Jezus Christus.
And he talks about us.
Geen dood, geen leven, geen engelen, geen overheden. En hij heeft het daar over ons.
And who is us?
En wie is daar die ons? Wie zijn dat?
Verse 33. Who will bring charge against God's elect?
Vers 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God?
God is the one who justifies.
God is het die rechtvaardigt.
Nothing can separate us from love of God.
Niets kan ons scheiden van de liefde van God.
And the crucial verse is 39.
Het cruciale vers, dat is vers 39.
No height, no depth.
Nog hoogte, nog diepte.
No any created thing.
Nog enig ander schepsel.
We able to separate us from love of God.
Zal ons kunnen scheiden van de liefde van God.
And Paul speaks about all created things. What does he mean about?
Als Paulus spreekt over over nog enig ander schepsel, waar heeft hij het dan over?
Can we separate ourselves from God?
Kunnen wij onszelf scheiden van God?
Are we created?
Zijn wij geschapen?
Or we are autonomous somewhere in the space going around?
Of zijn we autonoom en gaan we gewoon autonoom door de ruimte heen?
That's why Paul says nothing can separate us from love of God, not even our own free will.
Dat is waarom Paulus zegt dat niets ons kan scheiden van de liefde van God, zelfs niet onze eigen vrije wil.
Brothers and sisters, we are secure because God wills it so.
Broeders en zusters, we zijn veilig, zeker, omdat God het zo wil.
God's plan will work out.
Gods plan zal tot voltooiing komen.
And that includes the salvation of the elect.
En daar hoort bij de redding van de.
And their perseverance in faith.
De redding van de uitverkorenen en hun volharding in het geloof.
God is conforming us to the image of His Son.
De Heere God die kneedt ons naar het beeld van zijn Zoon.
And since it is His will that our faith persevere.
En aangezien het zijn wil is dat ons geloof zal volharden.
That we undergo sanctification.
Dat we heiliging zullen meemaken.
Then we bring forth good works.
Die goede werken, goede vruchten zullen voortbrengen.
Then we shall.
Dan zullen wij.
God does not draw man unto Christ for no purpose.
Het is niet zo dat God allemaal mensen tot de Heer Jezus trekt zonder dat daar een doel aan vastzit.
No, is God incapable of accomplishing His desires.
Ook is het niet zo dat God als het ware onmachtig is om zijn verlangen tot uiting te brengen.
Every Christian remains in the faith because the faith that is his is supernatural.
Elke christen blijft in het geloof omdat het geloof dat van die christen is, omdat dat is bovennatuurlijk.
A gift of grace.
Het is een geschenk van genade.
Christ will never cast us out.
De Heer Jezus Christus zal ons nooit uitwerpen.
Jesus expounded this theme even further. Verse 38-40.
En de Heer Jezus gaat verder op dit thema in de versen 38 tot en met 40.
For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me.
Want
this is the will of the Father who sent me. That all he has given me, I should lose nothing. But I should raise it up at the last day.
Vers 38 tot en met 40. Daar zegt de Heer Jezus, want ik ben uit de hemel neergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader, die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan. Maar het doe opstaan op de laatste dag.
And this is the will of him who sent me.
En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft.
That everyone who sees the Son.
Dat een ieder die de Zoon ziet.
Who is the everyone?
Wie is daar die ieder?
Given by the Father.
Die zijn gegeven door de Vader.
Believes in him.
Dat die in hem zouden geloven.
And may have everlasting life.
En het eeuwig leven zouden hebben.
And I will raise him up at the last day.
En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
It is God's will that those whom he has given to the Son.
Het is Gods wil dat zij die aan de Zoon gegeven zijn.
Whom the Bible over and over again describes as the elect.
Waarvan de Bijbel ze keer op keer beschrijft als de uitverkorenen.
Or those who are called and chosen by God.
Of zij die beschreven worden als gekozen door God.
Should not be lost.
Dat die niet verloren zullen gaan.
But have everlasting life.
Maar een eeuwig leven zullen hebben.
It was this point.
Het was dit punt.
That listeners complained.
Het is dit punt waar de luisteraars over begonnen te klagen.
Puzzled.
Ze waren verbaasd.
They asked.
En ze vroegen.
Is it not this Jesus, the son of Joseph?
Vers 42. Zij zeiden, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef?
Whose father and the mother we know?
Van wie we de vader en de moeder kennen.
How is then that he says, I came down from heaven?
Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald?
Notice they were wrestling with his statement about his origins.
Ik wil dat u ziet dat ze aan het worstelen waren met zijn verklaring over waar hij vandaan kwam.
And apparently had not heard his dramatic words about salvation.
Klaarblijkelijk hadden ze zijn dramatische woorden over redding helemaal niet gehoord.
Because he was familiar to them.
Want ja, ze waren bekend met hem.
That they had a difficulty getting past his statement that he had come from heaven.
Het was heel moeilijk voor hen om voorbij te gaan aan die uitspraak dat de Heer Jezus uit de hemel was neergedaald.
And Jesus responded with a firm rebuke.
En de Heer Jezus die reageert met een scherpe vermaning.
Do not murmur among yourselves. Stop grumbling.
Vers 43. Jezus antwoordde dan en zei tegen hen: mor niet onder elkaar. Stop met mopperen.
Then he gave a statement that both repeated what he had already said about salvation and expanded upon it.
En toen kwam er een uitspraak die herhaalde wat hij al eerder had gezegd over redding. Maar er kwam ook iets bij. Hij ging er op door.
No one can come to me.
Niemand kan tot mij komen.
Unless the Father who sent me draws him.
Tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt.
And I will raise him up at the last day. Verse 44.
Vers 44. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
This astonishment pronouncement is what is called in one of the commentaries.
Deze bijzondere uitspraak is iets wat in de commentaren als volgt wordt beschreven.
It's called universal negative proposition.
Het is iets wat genoemd wordt een universal negative proposition. Als ik dat letterlijk vertaal, dan is het een...
I'll explain.
Hij gaat het uitleggen.
Jesus began with the words, no one.
De Heer Jezus begon met de woorden, niemand.
Which means no person.
Dat betekent geen enkel persoon, vers 44.
Without exception.
Zonder uitzondering.
He then added the word can.
En vervolgens komt daar het woord bij kan, kunnen.
This word has to do with the ability.
Dit woord heeft te maken met de mogelijkheid, het vermogen om iets te kunnen doen.
But since Jesus had already made clear that he was talking about something no one is able to do.
Maar de Heer Jezus had al duidelijk gemaakt dat het hier gaat om iets wat niemand, waarvan niemand in staat is om dat te doen.
What was Jesus speaking about?
Waar sprak de Heer Jezus over?
He was speaking of an inability.
Hij sprak over een onvermogen, een onbekwaam zijn om iets te doen, niet in staat zijn om iets te doen.
He was about to declare that there was a something no one was able of doing it.
Hij stond op het punt om te verklaren dat het om iets ging waarvan niemand in staat was om dat te doen.
What was it?
Maar wat was dat?
Come to me.
Het komen tot de Heer Jezus.
In short, Jesus said no one, no human being was able or capable of coming to him.
Kort gezegd zei de Heer Jezus dat niemand, geen enkel mens in staat was om tot hem te komen.
All people are infected with this moral inability as a result of the fallen condition.
En alle mensen zijn als het ware besmet met deze morele onmogelijkheid, onbekwaamheid om dit te doen.
But listen carefully.
Maar luister goed.
That doesn't mean that no one ever will come to Jesus.
Dat betekent niet dat er nooit iemand naar de Heer Jezus zal komen.
It can happen.
Het kan gebeuren.
But Jesus' next words.
Maar de volgende woorden van de Heer Jezus.
Unless.
Tenzij.
Indicates a necessary condition.
Dat laat een noodzakelijke voorwaarde zien.
Something that must take place before the desired result can happen.
Iets wat moet gebeuren voordat het gewenste resultaat komt.
What is this? What is that necessary condition?
Wat is die noodzakelijke voorwaarde?
The Father who sent me draws him.
Tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt.
Jesus said,
Jezus,
no one has the power or ability to come to me unless the Father draws him.
De Heer Jezus zegt, niemand heeft de mogelijkheid om tot mij te kunnen komen, tenzij de Vader hem trekt.
Brothers and sisters,
broeders en zusters,
the understanding of this verse, in many churches today.
Het begrijpen van wat hier in dit vers staat, dat is iets wat in veel kerken vandaag de dag
has been largely colored by the semi-Pelagianism.
Grotendeels is ingekleurd door wat we semi-Pelagianisme noemen.
Specifically the word draw, I'll explain.
En in het bijzonder het woord trekken, en dat zal ik uitleggen.
When we talk about drawing people, we tend to think about flies and honey.
Als we het hebben over het trekken van mensen, dan denken we aan zoals vliegen op honing afkomen.
Or trying to woo, support or attract.
Of het verleiden van, of het het lokken.
Persuade.
Of het overhalen van iemand.
Or reason.
Of het redeneren, beredeneren ergens van.
In the kinder moment, there was a snoepje here. There was a snoepje en snoepje. En the one who didn't come, he came.
En net in het kinder moment was er ook een snoepje. En u zag het. De mensen die eerst niet kwamen. Okay. De kinderen die eerst niet kwamen, die kwamen toen toch. Een aantrekkingskracht.
But the Greek word for draw is helko.
Het Griekse woord voor trekken, dat is het woord helko.
Translated here as draws, as I said.
En wat dat hier dus in ons tekstgedeelte vertaald is met trekken.
Actually means to compel.
Het betekent eigenlijk zoiets als dwingen.
To compel by the irresistible force.
Om te dwingen door een onweerstaanbare kracht of macht.
To pull.
En om te trekken.
To drag.
Iets, het slepen. Iets wat heel veel trekkracht heeft.
So the meaning is much, much stronger.
De betekenis is dus veel sterker.
It's not just showing the snoepjes.
Het is niet slechts van iets laten zien. Hier heb ik wat snoepjes en kom.
Draw word, helko word in the New Testament is used 8 times.
Dit woord helko, dat Griekse woord voor
only
trekken,
eight times.
Wordt slechts 8 keer in het Nieuwe Testament gebruikt.
1 in James, 2 times in Acts and 5 times in Gospel of John.
1 keer in Johannes, 2 keer in het boek Handelingen en nog 5 keer in het Johannes-evangelie.
I can't go through all the Bible, go through one.
Ik kan ze niet allemaal met u behandelen, maar ik pik er wel eentje uit.
Jesus used the same Greek helko.
De Heere Jezus gebruikte hetzelfde Griekse woord helko.
That is used also in the book of Acts.
Dat ook in het boek Handelingen wordt gebruikt.
Acts 21:30.
Handelingen hoofdstuk 21 vers 30.
When Paul was seized and dragged out of the temple at the Jerusalem.
Toen de apostel Paulus gegrepen werd en de tempel uitgesleurd werd.
We can be sure that those angry Jews did not try to woo Paul. Say, please come to us.
We kunnen er zeker van zijn dat het niet zo was toen dit gebeurde dat ze tegen Paulus zeiden, wil je alsjeblieft met ons meekomen?
Or try to reason, you're doing bad things, you're talking, just come with us.
Of dat ze met hem in gesprek gingen en zeiden, je doet wat vervelende, slechte dingen. Kom alsjeblieft met ons mee.
He was basically dragged.
Hij werd daar weggesleurd.
It's the same word.
Hetzelfde woord dat daar staat. Wordt in Johannes hoofdstuk 6 gebruikt.
The meaning of that word is more like compelled by irresistible force.
De betekenis van dat woord is dus een meer een onweerstaanbare kracht. Een onweerstaanbare trekkracht.
Oh, I'm so grateful that God dragged me to his son.
Ik ben zo dankbaar dat de Heere Jezus, dat God mij naar zijn zoon heeft toegetrokken.
I am so glad.
Ik ben zo blij.
No one can come to me unless the Father who sent him draws him.
Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die hem gezonden heeft.
And I will raise him up at the last day.
En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
In our natural state, we are completely unwilling.
In onze natuurlijke staat zijn we volledig ongelovig.
And morally incapable of coming to Christ.
En moreel gezien niet in staat om tot de Heer Jezus te komen.
If the Father wants us to come to Christ,
als de Vader wil dat wij tot Christus komen,
he must effectually draw us.
Dan moet hij ons daadwerkelijk effectief trekken, doeltreffend trekken.
To his beloved son.
Naar zijn geliefde zoon.
If you are Christian,
als u een christen bent,
that's exactly what he did for you.
Dan is dat precies datgene wat hij voor u heeft gedaan.
He brought you to the bread of life.
Hij bracht u naar het brood des levens.
To the bread who came down from heaven.
Naar het brood dat uit de hemel is neergedaald.
What an amazing grace has been granted to us.
Wat een geweldige genade hebben wij mogen ontvangen.
Many of you, many Christians find a comfort, rest, assurance.
Vele van u vinden rust en comfort en zekerheid.
And peace.
En vrede.
In this sovereign grace and God's everlasting love.
In deze soevereine genade en in God's eeuwigdurende liefde.
But maybe you sit and think to yourself.
Maar misschien zit u hier en denkt u bij uzelf.
Where is my free will?
Waar is mijn vrije wil?
This is not fair.
Dit is niet eerlijk.
We should have all fair chance.
We moeten allemaal een eerlijke
kans
krijgen. We are all responsible. We zijn allemaal verantwoordelijk.
And drum continues.
En het dromgeroffel klinkt, gaat door.
As a Reformed Baptist.
Als reformatorische baptisten.
In our credo it is true we emphasize the sovereign God's sovereign election.
Als reformatorische baptisten is het waar dat we in ons credo de nadruk leggen op Gods soevereine uitverkiezing.
It doesn't negate the reality of the human responsibility and free will.
Maar dat doet helemaal niets af aan het feit dat er een menselijke verantwoordelijkheid is en dat er vrije wil is.
Rather, it emphasizes.
Wat het eigenlijk doet is dat het benadrukt.
That our wills are in a bondage to sin.
Dat onze eigen wil gebonden is door de zonde.
Apart from God's grace.
Dat onze wil gebonden is door de zonde. Afgezien van
Romans
Gods genade.
3, 10, 11.
Romeinen 3, vers 10,
and
11.
It's only through God's enabling grace that we can freely choose to come to Christ.
Het is alleen door Gods genade die het mogelijk maakt dat we in staat zijn om tot de Heere te komen.
Brothers and sisters, our choices are real.
Broeders en zusters, onze keuzes die zijn echt.
To minimize that. And to deny that,
om dat te minimaliseren of om dat te ontkennen,
we'll be freezing the living water.
Dat is als het ware het levende water bevriezen.
Choices are real.
Onze keuzes zijn echt.
But they're not autonomous.
Maar ze zijn niet autonoom.
They're within the bounds of God's sovereign plan and purpose.
Ze vallen binnen de grenzen van Gods soevereine plan en zijn soevereine doel.
And to minimize or deny God's sovereignty.
Het minimaliseren of het ontkennen van Gods soevereiniteit.
We will be evaporating living water.
Wat we dan doen is als het ware het levende water verdampen.
Please don't despise this marvelous work of grace that he has done in your soul.
Alsjeblieft veracht deze bijzondere genadewerk dat hij in uw ziel heeft gedaan. Veracht dat alstublieft.
Please don't take a credit what God has mercifully done for you.
Ga alstublieft niet met de eer strijken voor wat God in zijn genade met u heeft gedaan.
By walking in you.
Door in u te wandelen.
By removing the blinders from your eyes.
Doordat hij de, als het ware, de blinddoeken van uw ogen heeft afgehaald.
And the wax from your ears.
En de oorsmeer uit uw oren heeft weggehaald.
By giving you the capacity to hear the God's word.
Omdat hij u de mogelijkheid heeft gegeven om Gods woord te horen.
And to see the sweetness and the loveliness of the Savior.
En de zoetheid en de lieflijkheid van de Redder te kunnen zien.
Amazing grace. How sweet the sound.
Genade zo oneindig groot.
That saved a wretch like me.
die eigenlijk een wrak zoals ik heeft gered. Onze Nederlandse tekst zegt: genade zo oneindig groot dat ik die het niet verdien.
I was once lost, but now I'm found.
Dat ik het leven vond, want ik was dood.
Was blind.
Ik was blind.
But now I can see.
Maar nu kan ik zien.
It was amazing grace that saved us, brothers and sisters.
Het was een geweldige genade die ons heeft gered.
Our faith is a gift from God.
Ons geloof is een gift, een geschenk van de Heere God.
Amen.
Amen.